dus jij in de bus, trein, helemaal naar het zuiden toe weer.
Ik moet wel zeggen, op Den Bosch hadden ze de kleinste trein van de wereld klaarstaan.
Ja.
Ja, daar moesten slechts 42 miljoen mensen in stappen.
Oh, dat valt wel mee.
Ja, dat was een hele fijne rit.
Heb je bij iemand op schoot gezeten?
Bij de machinist.
Lekker uit het raampje. Maar toen alleen stond je daar weer voor onze rode voordeur hier in Breda.
Ja.
Ding dong, daar is Sibon. We zitten weer gezellig in het keukentje.
We zitten niet in onze andere echte studio in Dordt.
Nee. Dus we zitten nu in studio 2.
Je hebt volgens mij iets met een wok bereid vanavond.
Ja, ik heb hem nog niet afgewassen.
Ik ruik het.
De gebbegeur.
Ja, wel lekker.
Dat is ook de thee natuurlijk, hè? We hebben lekker een theetje erbij.
Ja, zeker. Heerlijk.
Het is weer rock'n'roll avond, Sibon. We gaan weer een...
Wauw.
Zal ik nog een beetje TBO inschenken?
Ja, wat is dat? Dat is een leuk platgeslagen design met die bulten erop. Ja, we hebben weer een nieuwe aflevering. Welkom.
Dankjewel.
Hoe heb jij de afgelopen weken dat wij elkaar niet gezien hebben...
Ja, het was weer een rollercoaster.
Ja?
De rollercoaster van het leven. Weinig historisch gedaan, Sibon.
Nee, ik heb weer de Napoleon podcast van Johan Op de Beek afgestoft.
Ja.
Ach man, wat kan die man toch heerlijk vertellen.
Dat is ook fijn, hè?
Hij heeft natuurlijk een aantal boeken geschreven, een soort reeks.
Ja.
Hij vertelt zoveel feitjes, daar kunnen wij als potpourri kanonnen niet tegenop.
Nee, maar dan moet je ook wel een paar uur de tijd nemen om dat allemaal op te zetten.
Hij is ook overal geweest en hij weet alles.
Maar deze man, zeker. Want stiekem heb ik ook nog wel even een oude college reeks van de Nationale Bibliotheek online. Daar kun je boeken lenen.
Oh ja, ja, ja.
Er staat ook allemaal colleges van onze grote held Maarten Vrossen.
Maarten Vrossen, hè.
En die van Lenin en Stalin, dat is wel echt een goed college.
Die heb ik trouwens college. Nee, die nog niet.
Interessant.
Ja.
Ik denk dat wij gewoon even...
Slinger je er even een jingle tegen
de geschiedenis in moeten met...
Met Jason Terryman. even snel, leesmapje. Heb jij een leesmapje?
Zeker een leesmap.
Oké, dan wil ik toch even een jingletje hebben, jongens. We moeten wel vasthouden aan bepaalde tradities. Kom op.
Ik hou zo van lezen.
Leesmap.
Ik heb hier wat voor jou meegenomen, Sibon. Het is fantastisch.
Ja.
Jij hebt het altijd over koninginnedagen, koningsdagen.
Ja, dat was een oud trekje.
Ik wil uit een heel ander vaatje tappen.
Mm-hmm.
Namelijk die van de Olympische Spelen.
Ja.
Dat behoeft natuurlijk totaal geen toelichting.
Ja.
Maar weet je nog wanneer de Nederlandse Olympische Spelen waren? De zomerspelen. Welk jaar? Het was Amsterdam.
20?
Tel er maar 8 jaar bij op.
28.
Ik was Olympische Zomerspelen in Amsterdam. Ja. En ik heb me daar weer een fantastisch onderdeel gevonden.
Ja.
Namelijk de kunstwedstrijden. De kunstwedstrijden.
Ja.
Die werden in Amsterdam voor de 4e keer stonden die op het programma. Op de Olympische Spelen.
Ja, heel goed.
En Nederland heeft een aardig wat medailles binnengehaald, kan ik je vertellen.
Ja?
En even kijken hoor, dat is een gouden medaille voor Jan Wils.
Dat is zo'n heerlijke naam, zo'n heerlijke Hollandse.
Jan Wils die ontwierp het Olympisch Stadion, hoppatee, een medaille. Dus die had in de categorie architectuur gelijk een medaille gewonnen. Dat was snel. En even kijken, dan hebben we nog de literatuur. Hebben we daar nog een Nederlander? Ja hoor, een bronzen medaille voor epische literatuur. De Nar uit de Marmen van Karel Scharten en Margo Scharten Antink. Die schreven samen een boek, een bronzen medaille.
Een bronzen medaille. Dus iemand...
En dan denk je dat het is gedaan, maar we hebben ook nog de categorie schilderen.
Ja.
En dan heb je nog de subcategorie schilderijen. Je hebt namelijk ook nog tekeningen en grafisch werk. Maar in de subcategorie schilderijen van de categorie schilderen...
Ja.
Van het onderdeel kunstwedstrijden op de Olympische Zomerspelen 1928 won onze Isaac Israëls een gouden medaille.
Ja.
Met het schilderij Cavalier Rouge, oftewel de Rode Ruiter. En ik heb hem even opgezocht, maar dat is best een Israëls, hè?
Ja, dus, onvervals. Ja, een wit, beetje grijzig wit paard met een man met een rode jagersjasje.
Lijkt wel een beef-eater inderdaad, of een Engelse jager.
Maar wacht even, wat is dat dan voor categorie? Want die, daar doen we nu niet meer aan, kennelijk. Wat was dit voor categorie?
En dat was de discus. Dan gaan we nu over naar de volgende categorie. Schilderijen.
Een stadion vol met uitzinnige mensen klimt op de banken, want het is niemand minder dan onze Israëls die daar probeert de loef af te steken van de Brit en van de Duitser. Wim, hoe staan we ervoor?
Ja, Jan, ik sta hier naast de ezel van Israëls. Isaac, die pakt zijn de penseel.
Ja.
En die zet een paar snelle toetsen, veegt hij hier een rode jas op een witte schibbel. En het wordt werkelijk fantastisch. Ik denk dat hij nog wel in de race is voor een gouden plak. Ik zie, daarnaast zie ik nog de Zwitser Mark van Althoven. En wat zie ik? Hij pakt een kroontjespen erbij. Hij dipt hem in de inkt. De Oost-Indische inkt. Maar dit kan niet. De scheidsrechter die komt erop af. En hij overlegt even met zijn vrouw. En ja, Jan, we hebben hier een disqualificatie van de Zwitser van Althoven te pakken.
Dan gaan wij kijken snel naar de buurvrouw van Israëls. Laura Knight, die staat met een beeldenis van een aantal boksers. Maar oh wee, deze bokser heeft een veel te klein broekje aan. Dat zou disqualificatie. Ik kijk naar de jury. Punten eraf. Punten eraf voor Laura Knight. En Israëls zet daar de versnelling in. Wim, kan je mij meer over vertellen?
Ja, als een duveltje uit het doosje pakt hij zijn dassen haren kwast erbij. En wat doet hij? Hij smeert er nog een hoge hoed op, jongens. Het is ongelooflijk. En een partij bossages en hier nog een paar strenge dennen. Het is klaar. En daar komt onze Isaac Israëls. En ja, hij sleept hem binnen, dames en heren. Wat een prachtige beeldenis heeft hij hier van een hele rustige nasleep of voorbereiding van een vossenjacht. Maar hij is binnen, de Nederlandse gouden medaille voor het onderwerp schilderen. Het dak gaat eraf hier in Amsterdam. Terug naar Hilversum.
Dus Simon, dit was echt een fantastisch. Dit had ik wel bij willen zijn, denk ik. Ik denk dat je wel engelen geduld moest hebben.
Dit is fantastisch.
Maar moet je nagaan als je bij de wedstrijd boekschrijver zat?
Althans, dat maken wij er nu even van. Dat klinkt wel veel beter. Dat zou toch mooi zijn als dat in het stadion zou zijn
geweest.
Ik
hoorde Oes en de A's al helemaal voor me. Ja, dat was dus de vierde keer dat het kunstprogramma op het programma stond.
Het is toch jammer dat het er niet meer is?
Het is heel jammer, ja. Dat klopt.
Het zou toch mooi zijn als wij nog heel even kijken of we ergens online iets kunnen vinden over de medaille van Israël. Misschien is er een foto van, misschien is die
nog. Nog één klein puntje, want in bij het onderdeel muziek waren er drie onderdelen, dus 9 medailles te verdelen.
Echt gewoon flinke medailles.
Maar er is van die 9 medailles er maar 1 uitgereikt. Ja. Namelijk de 3e prijs voor de categorie orkest. aan een Deen. Ik snap niet wat daar het verhaal achter is. Dus 9 medailles, maar 1 bronzen medaille uitgereikt.
Een bronzen medaille, de rest is.
Misschien heeft hij als enige iets ingeleverd, was het toch heel slecht.
Ja, de woodblock was buitengewoon slecht. Wat zou dat zo zeggen? Hè? Dit zijn toch hele bizarre.
Hier komen wij nog een keer op terug.
Hier gaan we nog een keer naar.
Dit smaakt naar meer.
Induiken.
Heb jij nog iets vanuit deze map?
Ik heb wel een nieuwe socials. Ik heb even de socials afgeschuimd.
Ja.
Daar zitten tegenwoordig zoveel heerlijke historische contentmakers.
Ja, precies.
Maar die kunnen ik wel even over het item heen slepen. Want we hebben natuurlijk ons hoofdonderwerp. Waar we eerst even naar gaan luisteren, denk ik. Of,
heel graag, ik ben benieuwd. Want dat was het ook alweer. Hadden wij niet een. Ja. Jan heeft de opdracht gegeven.
Ja, Jan, onze opdrachtgever, onze historicus, die ons iedere keer weer wat een mooi onderwerp voor ons verzint.
Zeker.
Dat wij uit moeten werken. En dan waar hij naar kritisch op de bank naar gaat luisteren om te kijken, hebben we het een beetje aardig gedaan of niet?
Ja.
En we gaan even luisteren naar zijn opdracht, hoe hij die heeft ingesproken voor ons. Komt-ie.
Historicus Jan.
Die term, vrienden, is het woord variolatie. En wat dat nou voor de rest inhoudt, dat mogen jullie zelf uitzoeken. Ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat. Ik wens jullie er veel succes mee en we spreken elkaar later.
Ik ben erin gedoken, Simon, in het onderwerp variolatie.
Ja. Hey, trouwens, lekkere catering, deze Wijn Stefaners.
Ja, goed hè?
Ja, heel goed.
Ja, ik dacht, ik zal er goed voor zorgen. Ik dacht dat je met de auto zou komen. Ik dacht dat alles laag of zonder alcoholische toevoeging. Maar,
nee, ik ben 3 weken geleden vertrokken om hier vanavond om 8 uur aan te treden.
Ja, precies. Ik had wel een paar kanonnetjes in huis kunnen halen.
Kanonnetjes.
Over kanonnetjes gesproken.
Ik weet nog wel eens piraten. Zoals je weet gingen wij vroeger dan mijn vader naar die bierhal in België.
Mm-hmm.
Daar hadden we gekste bier te halen. En toen was piraat. Was toen een soort van net. Hadden we net ontdekt.
Ja.
Ik weet nog wel eens, toen hadden we nog het lading overjarige piraat staan. Die heeft mijn vader toen ooit aan een schoolvriendje van mij gegeven. Wil je nog een biertje toevallig? Ja, het was wel in een bierdrinkende leeftijd.
Ja.
Nou, werkelijk, die ging
Op zijn kop.
Precies. Die ging vloeibaar de deur uit. Het was ongelooflijk. Dat piraat, dat is echt verschrikkelijk. En er was nog een soort nagisting op de fles van zoveel jaar.
Ik luister graag naar oude pilsverhalen, Simon. Maar dan nu toch variolatie.
Ja.
Of variolatie, zoals wij het dan altijd noemden vroeger. Ik neem jou mee, Simon. Ja. Naar het Engeland van de 17e eeuw. Daar zijn we al vaker geweest.
Ja.
En ik neem je mee naar een oud kasteel in Nottinghamshire. Dat kasteel heette Holm Pierre Pont Hall. En daar wordt in 1665 de weledelgeboren Lady Mary Pierrepont. Of hoe zullen we dat in Engeland zeggen? Pierrepont.
Pierrepont.
Pierrepont, ja, Pierrepont. Ik ga er gewoon Pierrepont noemen. Pierrepont. Eventjes.
Heel mooi.
Geboren als dochter van de heer Evelyn, hertog van Kingston upon Hull. En haar moeder was ook dochter van een graaf. Dus dat is een behoorlijke,
een adellijke dame.
Een goede familie. Ik had kwam nog die vader van haar. Ik ga gelijk een zijpaadje in hier zo. Die Evelyn, die hertog, die had een tweede vrouw. Want zijn eerste vrouw overleed. Dus de moeder van onze Mary. Die zo meteen het verhaal verder gaan doen.
Ja.
Maar zijn tweede vrouw was de dochter van de Nederlands-Engelse edelman Hans Willem Bentinck.
Nou.
Die met de graaf van Portland.
Ja.
Die met koning Willem III mee naar Engeland ging om de Glorious Revolution, de hele boel daar in te nemen. En ook actief was hij bij de slag van de Boyne. Hè. Dus die laatste slag.
Daar hebben wij nog een hele leuke anekdote ooit in een eerdere aflevering.
Zeker.
Nou goed,
weet je, dan weten we weer dat het wereldje klein is.
Ja, precies. Dus, okay.
Nou, die Mary, dus die dochter van van de hertog van Kingston upon Hull.
Uh-huh.
Die groeide op daar zo in Engeland met twee zusjes en een broertje. En dat broertje, dat moet je even goed onthouden, was 20 jaar toen hij overleed aan de pokken.
Uh-huh.
De smallpox.
Oh ja.
En onze Mary, die registreerde haar hele leven. Als kind al begon ze dagboeken bij te houden. Dus we kunnen heel goed nagaan wat zij dacht, wat ze deed. En dat is best wel interessant. Zeker over wat zij op het gebied van variolatie, want daar hebben we het zo meteen over, nu al eigenlijk, wat zij daarvan heeft nagelaten. En in haar dagboek schreef ze al als kind dat ze in haar leven een geschiedenis zou gaan schrijven die zeer ongewoon zou zijn. Dus dat was eigenlijk haar
profetische woorden.
Ja. Nou, niets was minder waar. Deze Mary was zeer leergierig en ook heel kritisch op haar lerares. Had ook een eigen lerares op het huis. En de familie had ook nog een eigen bibliotheek in Torsby Hall.
Uh-huh.
En daar leerde ze zichzelf Latijn en ze las heel veel boeken daar zo. En ze schreef op haar 14 en 15 ook nog eens twee dichtbundels. Dus echt een belezen dame.
Uh-huh.
En Mary die raakte in de tiende jaren, werd een teenager. En ze leerde via een vriendin, de broer van die vriendin. En dat was Edward Worthley Montagu. Uh-huh. En hij was ook zo'n jongen uit de Britse Engelse adelstand.
Uh-huh.
Uit een familie van diplomaten en politici kwam hij. Uh-huh. Zijn grootvader was de eerste graaf Montagu van Sandwich. Nou, zij trouwden in die Mary en die Edward, die leren elkaar kennen. Die gaan ook elkaar brieven schrijven. En zij trouwden in 1712 en woonden een aantal jaren in Engeland. Daar kregen zij een zoon. En vier jaar later werd Edward, dus met wie Mary getrouwd was, werd aangesteld als ambassadeur voor de Britse kroon in het Ottomaanse Rijk in Turkije.
Dus het gezin was moving up in the world.
En het doel was, hij mocht daar iets oplossen, namelijk de Oostenrijks-Turkse oorlog. Die mocht hij diplomatiek gaan beëindigen.
Ja, precies. Okay.
Nou, inderdaad, wat je zei, Mary die reist natuurlijk met hem mee.
Uh-huh.
Via de Middellandse Zee. En ook die reis heeft ze heel levendig beschreven. En daarna begint ze ook, terwijl haar man die oorlog aan het beëindigen is, wat ook lukt. Ik weet niet of hij dat heeft gedaan, maar die oorlog eindigt vrij rap hetzelfde jaar nog.
Oké, we willen gewoon stoppen. Jij terug, jij gaat daar zitten. Ja, de Wenen, jij daar. Stoppen.
Nou, en Mary had het druk met andere dingen, want zij beschreef ook echt de situatie in het oosten.
Mm-hmm.
Die beschreef ze heel nauwkeurig en zijn ook gepubliceerd in The Letters from Turkey. Zeker haar ervaring in Turkse baden en de heilzame werking daarvan, dat opent echt een hele nieuwe wereld voor haar. En zoals ik net al zei, van onthoud goed dat haar broer aan de pokken is overleden.
Ja. Ze had even wel een knauw gegeven in dat leven.
Ja, daar was ze echt als de dood voor.
Ja.
Zelf had ze ook de pok gehad en daar was ze wel van genezen. Maar je zag altijd wel in haar gezicht de littekens nog daarvan.
Ja.
Daar in het Ottomaanse Rijk, daar ontdekte Mary iets opmerkelijks. Dat scheen te helpen tegen die ziekte.
Uh-huh.
In die tijd waren er heel veel epidemieën door heel Europa met pokken. Dus het was geen zeldzame aandoening daar zo. En dan komen we op het echte onderwerp variolatie.
Dus lekker die katjampetis. Roland, jij was bezig met een prachtig verhaal.
Maar dan, Simon, komen we bij de echte variolatie aan. Want Mary die was in maart 1717 getuige van een behandeling tegen de pokken... die ze helemaal niet herkent. Het is echt een hele andere manier van ziekte bestrijden.
En dit was in het toenmalige Ottomaanse Rijk,
in het Turkije van nu, inderdaad.
Ja, en, waar ze was.
En dat deden de mensen iets wat totaal onbekend was in de westerse wetenschap, medische wetenschap.
Ja.
En dat wordt nu variolatie genoemd en zij noemden dat enten. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Ik ga het uitleggen. Ja. Maar we gaan even in de verhaalvorm verder. Mary ziet in de vrouwenhuizen, we hebben het over Turkije, natuurlijk een beetje dat is de maatschappij natuurlijk wat opgesplitst in mannen- en vrouwenzaken.
Toenmalig, ja.
Toenmalig. En daar ziet ze de vrouw iets doen wat Mary zelf enten noemt. Wat deden die vrouwen daar? En dan wordt het iets voor de luisteraars met zwakke maag. Wees gewaarschuwd.
Ja.
Ze ziet daar de vrouwen kleine blaasjes, pokkenblaasjes opensnijden.
Ja.
En het pus uithalen.
Ja.
En bij kleine kinderen maken ze een sneetje in de arm of in het been. En daar smeren ze een beetje van die pus in.
Oh, dus de kinderen die zeg maar dat nog niet hebben.
Precies. Ja. Dus de kinderen die nog geen pok hebben, die worden eigenlijk
gevaccineerd.
Besmet, gevaccineerd.
Ja,
heel goed.
Precies.
En die manier van vaccineren,
eigen
voorlopen van vaccinatie, wordt dus variolatie genoemd.
Ah, dus variolatie is een soort voorloper van vaccinatie.
Precies, inderdaad. Dus het gebruik maken van de wond zelf, in dit geval de pus, maar we komen zo meteen ook nog over andere methoden, om mensen immuun te maken voor die ziekte.
Precies.
En heel veel kinderen die kregen dan wel die pokken, maar in een veel mildere vorm.
Ja.
Eigenlijk een beetje, zeker zoals nu ook het vaccineren natuurlijk ook doet. Hè?
Werkt, ja, precies.
Je wordt een beetje ziek, word je er wel van. Ja. Maar niet zo erg als je het in de lucht krijgt.
Maar dit was natuurlijk inderdaad zonder laboratorium. Dit was gewoon hup, opensnijden, de pus eruit halen en één op één inbrengen bij die kinderen, zeg maar.
En Mary schrijft erover, hè, want ook nu schrijft ze nog volop. Mm-hmm. Elke herfst ziet ze oudere vrouwen duizenden kinderen op die manier helpen. Dus dat was echt, de herfst komt eraan, de R komt in de maand. Oh, dus we gaan weer sneetjes maken. Pokken opensnijden, pus eruit, smeer maar vol.
Varioleer jij ook al?
Maar het hielp. Het hielp deels, moet ik je vertellen. Nou, Mary, die had natuurlijk in haar eigen familie ook die pokken meegemaakt. En haar broertje, die overleed daaraan.
Precies.
Op 20-jarige leeftijd. Zelf was ze ziek geweest. En ze was echt heel erg bang dat haar kinderen, ze had er inmiddels twee en in Turkije had ze nog een dochter gekregen, dat haar kinderen ook die pokken zouden krijgen. Dus wat doet zij? Ze besluit die Ottomaanse methode toe te passen.
Ja. Yeah.
En de arts van de ambassade, waar haar man dus voor werkt, die gaat dat doen voor haar. En die ent, als het ware, of varioleert.
Varioleren is een werkwoord inderdaad, een varioleren.
Haar zoontje. En 1718 is hij de eerste Engelsman, de eerste westerling die op die manier wordt behandeld.
Dus echt inderdaad in de westerse soort van geschiedenis. Misschien als we even een oogje dichtknijpen kunnen zeggen. Dit was de eerste gevarioleerde
persoon
van de westerse hemisfeer.
Precies, ja. Nou, en ze schrijft ook daarover. Hij zegt, hij was gewoon vrolijk. En hij zong en speelde gewoon de hele tijd. En hij zeurde om eten. Dus niks aan de hand. Het werkt. Nou, het gezin van Mary, dat is in 1721 weer terug in Engeland. En daar heerst op dat moment ook een pok-epidemie. En dat is natuurlijk door heel Europa. Over de hele wereld zie je de epidemieën komen en gaan.
In die tijd was dat gewoon coming and going.
Ja, we hebben nog steeds over het begin van die 18e eeuw.
Mm-hmm.
En diezelfde arts die in Turkije haar zoontje behandelde, die is ook nu in Engeland. En die gaat nu haar dochter enten. En daarmee is die dochter dus de eerste in Engeland die gevarioleerd is.
Gevarioleerd is. Op de Engelse grond is zij dus de eerste. Dus hij...
En nou, Mary komt dus uit een goed nest. En via haar adellijke contacten... overtuigde Mary om de inentingseisen, die variolatie... Ja, verder te gaan testen in Engeland.
Ja.
Nou, via de vrouw van niemand minder dan de koning George II... namelijk Caroline van Ansbach, lukte dat. Mary kreeg de beschikking op over 7 veroordeelde gevangenen uit de Newgate Prison.
Ja.
En zij kregen de keuze inenten of veroordeeld worden. En sommige bronnen zeggen ook dat ze ter dood veroordeeld waren.
Dat meen je niet. Dus het was een heel goed initiatief, maar er werden wel even wat... Het werd wel gedwongen.
Ouderwets op gevangenen.
Werden gevarioleerd.
Getest. Ja. Nou, ze hadden de keuze. Ze koos allemaal voor de eerste, namelijk enten. En ze werden ook echt vrijgelaten. En ze overleefden ook alle de enting, hè? Dus de variolatie.
Ja.
En een van de vrouwen, het waren namelijk een aantal vrouwen en mannen... Mm-hmm. Werd nog ingezet als testpersoon. En die moest nog een aantal weken naast hem met pokkenbesmet kind slapen. Maar ook zij werd niet ziek. Dus ze zeiden dat ze het konden zien. Het werkt echt.
Het is toch wel, ja, ik snap inderdaad. Je moet het uiteraard in de context van die periode zien. Maar het is toch wel wonderlijk. Nou, je bent nu erbij. Je bent een soort proefkonijn. En nu ga jij eens even naast dit kind slapen.
Ja, het is echt bizar, hè?
Ja. Ongelooflijk.
Maar, zo ging dat in die tijd.
Maar wel gelukt dus. Het was
is
wel
gelukt. En toen iedereen kon zien dat het echt werkte, liet ook die prinses Caroline van Ansbach, niet ook haar dochters inenten.
Ja.
En toen ging het heel snel. Heel Engeland ging aan de variolatie. En later werd het ook wereldwijd werd het verbreid.
Precies.
En het had wel echt effect, hè? Want in plaats van 30% van de mensen die pok had, die overleed daarvoor, was het nu nog maar 3%.
Jeetje, wat een...
Maar ook in de koninklijke familie, een generatie later, overleed er toch iemand ondanks de variolatie. Dus het kwam nog wel voor.
Ja, maar het was natuurlijk een hele... Ja, een soort rudimentaire vorm van het direct inbrengen van die pus. Het was natuurlijk niet een soort chemisch proces wat eraan, of ja, moet ik zeggen.
Nee, het was heel basic, ja.
Ja, maar toch wel een enorm effect. Ja. Een enorm effect.
Nou, en dat is eigenlijk het verhaal van variolatie zoals wij het hebben leren kennen. Maar het was al veel ouder. Mary ontdekte de variolatie in Turkije, in het Ottomaanse Rijk... Maar deze behandelswijze was volgens bronnen al veel eerder bekend in China, in India en in Sudan, in Afrika.
Yeah.
En er zijn zelfs geruchten dat het al in de 10e eeuw in China werd toegepast.
Yeah.
En daar werd het wel op een andere manier gedaan.
Yeah.
Wederom voor de mensen met een zwakke maag.
Oh jee, daar gaan we.
Daar gaan we. Daar werden de korstjes van de pokken werden van de huid gepulkt.
Yeah.
Werden gedroogd.
Yeah.
En 3 of 4 van die korstjes werden vervolgens gemalen. En via een ritueel met een zilveren blaaspijp... werd het poeder wat daaruit overbleef... werd in de neus geblazen van de kinderen.
In de neus geblazen?
Ja, en bij jongens in het rechterneusgat... en bij meisjes in het linkerneusgat.
Oh ja, oké.
Dus ook zo kregen zij die antistof binnen. Of het is geen antistof, maar het is natuurlijk gewoon het virus zelf.
Snuiven. Een soort snuiven van korstjes.
Het is wat viruskorst snuiven. Ja, klinkt heel aantrekkelijk.
Hey, wil jij nog een beetje...
Ja, kom maar door.
Pokken.
Maar Simon, het werkte goed.
Ja.
De immuniteit van de bevolking werd sterk verhoogd.
Ja.
En de variolatie, we hebben het al gezegd, was echt de voorloper van de vaccinatie. Wat eigenlijk nog een veel veiligere methode was.
Wat een mooi verhaal eigenlijk.
Dit variolatie.
Ja.
Dankzij Jan weer.
Ja, ja. Ja, Jan, zou die weer wat nieuws voor ons...
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ja, jongens. Jan is hier. Ik sta op dit moment in de catacomben van Stadion de Kuip. In Rotterdam. Bij Feyenoord Atletico Madrid. Het gaat op dit moment nog niet zo goed. Maar we hebben goede hoop voor de tweede helft. Even het onderwerp voor de volgende aflevering. Waar gaan we studie van maken? Nou, dat kan ik je verklappen, boys. Wij gaan studie maken van Station Hypo. En een zekere J.J. Rochefort. Of in het Amerikaans Rochefort. Of in het Frans Rochefort. Hoe dat ook zij. Daar gaan jullie studie van maken. Zoek maar eens even fijn uit wat dit te maken heeft. Met vooral de Tweede Wereldoorlog. Want daar gaan we nu heen. We gaan naar de Tweede Wereldoorlog. En ja goed, jullie gaan uitzoeken wat dus die J.J. Rochefort en Station Hypo te maken hebben met die Tweede Wereldoorlog. Heeft vooral betrekking op heel veel sigaretten roken en sloffen. Maar Hoe dat zit, dat mag je zelf uitzoeken. Ik wens jullie veel succes, jongens. En tot de volgende aflevering. Toi, toi, toi. Zet hem op en studeer ze. De groetjes. Later.
Ja, laat het maar aan mij over. Ik ga dit doen. Dankjewel, Jan.
Ja, hey, last but not least. Jij hebt in de trein hier naartoe en de afgelopen weken heb jij je zit te verkneukelen aan het volgende onderwerp.
Nou ja, ik heb eigenlijk één dingetje daar. Dat moest ik gewoon even kwijt. Dat is eigenlijk een soort Nelson's Trousers.
Ja.
Maar dan ga ik niet het hele verhaal vertellen van een historische gebeurtenis waar het item bij was. Maar ik moet gewoon even, het is een soort... hier komt die nieuwe jingle.
Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson.
My trousers are for sale. Ja, Ronald, een soort aangepaste Nelson Trousers. Wat, ja, even kort, Nelson Trousers, dat is onze rubriek voor ja, bijzondere historische items die bij wijze van spreken nu nog in een museum ergens kan vinden.
Ja, precies.
En daar kan je dan naar kijken. En dan weet je dat item, dat onder... Dat
was erbij.
Dat was erbij. Of het, nou, we hebben wel eens een mes gehad. We hebben de broek, dat is uiteraard de naamgever van onze rubriek, van Lord Nelson.
Ja.
Bij zijn... ja, op zijn sterfbed, zeg maar, de broek die hij aan had.
Mm-hmm.
Die nog, en er zijn andere kledingstukken die je kan bewonderen. As we speak, we hebben het over november 2023. Nu komt die film van Ridley Scott uit met Napoleon. Hè,
ja.
Jack Phoenix.
Ja, ja, ja.
Erg benieuwd. En we hadden het begin vooral over het feit dat die heerlijke podcast van Op de Beek nu te beluisteren is. Dus ja, het is een soort Napoleon-periode nu. We kunnen er niet omheen.
De S zit weer in de maand.
Sinds wij CSI hebben besproken vorige keer, aflevering.
Zeker.
Heeft een enorme boost gegeven aan de ticket sales als, van Napoleon.
Als het tijd is voor variolatie, is het tijd voor Napoleon.
Dat en ook
donkere
dat,
maanden.
Ja. Want als je snel bent met monteren, dan kunnen de mensen nog... op de hoogte brengen dat 19 november, dat is ook over 2 dagen,
ja,
er een veiling is bij het veilinghuis
Osinat.
Dat is een Franse veilinghuis. En daar is, ik laat het even zien, deze jongen.
Dat meen je niet.
Ja. Wat zie jij hier?
Ja, ik denk dat het de hoed van Napoleon is.
Het is de steek van onze grote vriend.
Ongelooflijk. Dat meen je niet.
Ja, en wat voor een... Want wat is er gebeurd? Er is, als je naar die website gaat van Osinat,
ja?
O-S-E-N-A-T, dan kan je ook van deze aankomende veiling, hebben ze werkelijk een prachtige catalogus gemaakt.
Ja,
en dat
ja.
is eigenlijk de verzameling van een soort gepassioneerd verzamelaar, ongetwijfeld met een goede bom duiten.
Ja, ja.
Jean-Louis Noisier, als ik het goed zeg. En die heeft dus een uitzonderlijke collectie samengesteld van persoonlijke stukken van Napoleon zelf, maar ook van mensen in zijn omgeving, in de geschiedenis van Napoleon, maar ook van andere bekende personen uit die tijd, die een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar echt alles van alles kan je er krijgen. Het is ongelooflijk. Van pistolen, zwaarden, brieven en dus de hoed. Van de keizer.
Ja.
En deze hoed, dat is dus ja, als je er naar kijkt, het is ja zo'n zwarte hoed, zoals je hem kent, met zo'n cocarde. En dat is zo'n rond insigne.
Ja.
Dus dan, je moet eigenlijk, het is een soort gevouwen, taupekleurig vilt.
Ja, die je vroeger altijd kreeg als je een prijsje won.
Ja. Dus hij ligt er prachtig op een kussentje. Het is een beetje, ja, hij is natuurlijk door de tand destijds aangetast.
Ja.
Maar het is gewoon die hoed. En daar zit dus zo'n tricolore cocarde. Dus een rond insigne met de Franse kleuren.
Die kleuren, ja.
Precies. Een dubbele zwarte zijde band. De gids leert ons, hij heeft... slijtage, scheuren. Er zijn wat reparaties geweest en de binnenvoering zit er volgens mij niet meer in.
Oh,
maar de hoofdband zit er nog wel op en er is ook een certificaat van echtheid. En het mooie is, die hoed werd dus, zoals het verhaal is, zoals het in de gids staat van de veiling, van het veilinghuis, de hoed werd gedragen door Napoleon tijdens zijn bewind. En die cocarde werd op 1 maart 1815 bij de terugkeer van Elba aan boord van de Inconstant geplaatst op die hoed. En dat is natuurlijk dat spannende verhaal wat die Belgische Of nee, wat in die fantastische Belgische podcast van Napoleon...
Ja.
Fantastisch verteld wordt door Op de Beek.
Ja,
dat is dat spannende verhaal dat hij ontsnapt van Elba... met die 1000 man in dat schip. En, ja. zegt dan, en dan worden ze, wordt dat schip wordt dan gecontroleerd. En dan gaan ze, zullen ze aan boord gaan om te controleren of er iets in zit of niet. En dan wordt hij alsnog, heeft hij geluk en dan gebeurt dat niet. En dan vaart hij weg en dan kan hij uiteindelijk... een succesvolle landing in Frankrijk doen.
Zeker.
Dus... ja, en die hoed. En de hele geschiedenis van die hoed, dus, die staat daarin. En het is, die kan je gewoon kopen.
Wat tof.
Ja, dit is toch fantastisch.
Wat vragen ze ervoor?
Nou, leuk dat je het... want je hebt altijd bij een veiling ja, de auctions estimate.
Ja.
En die is... Wat denk jij dat de inschatting zal zijn van de hoed van Napoleon? Nou, waar gaat die... bedrag wordt die weggetikt.
Nou, ik heb hier in de tussentijd even op Tubantia.nl een bericht gevonden uit 2014... waar ook al een hoed werd verkocht. Want er waren tientallen van dit soort hoeden.
Ja. Oké, okay, leuk dat je het even... de magie van mijn verhaal nu door de playspoel, maar goed.
Ja, die is toen voor 1,9 miljoen.
Oké, okay, nou deze hoed staat in de boeken voor ongeveer 6 tot 8 ton. Ja. Maar ja, je weet het niet.
Ja, deze stond dus... Toen in de boeken voor 4 ton. Dus deze zal waarschijnlijk weggaan voor 2,5 miljoen.
2,5 miljoen, ja, precies. Ja. En dus wat conservatief ingeschat.
De vorige is naar iemand in Zuid-Korea gegaan.
Oké. Okay.
Ja, en deze werd gedragen in de slag van Marengo. Dus ja, ook wel een bekende.
Oké. Okay. Nou ja,
wat zeggen we? Een wetje leggen?
Oké, okay. Nou, wij tapen dit.
Ja.
Op een oude band, tapebandmachine. Wat zet jij op? Waar zet jij op in?
2,5.
2,5 miljoen.
Iets specifieker, 2,3.
Ik zet hem op 2,1.
Ah, spannend.
Ik ga dan iets kruip iets dichter tegen die estimate aan. Oké, 2,1. Going once, going twice. Sold to Simon.
Interessant, Simon.
Maar er zijn nog meer items te koop.
Ja, waar heb jij je zin op gezet?
Nou, ik zou zelf... Ik vind wat ik ook wel een leuk dingetje vind.
Je hebt het verdiend.
Er is een reissetje.
Ja.
Dat is een... rood leren etui.
Ja.
Met een bladmotief met een N onder een troon op de voorkant. En dat is een soort reissetje met allemaal benodigdheden om jezelf op te frissen, zeg maar.
Oh.
En er zit van alles in. En dat zal voor 6 of 8000 piek over de toonbank gaan.
Ja.
Is de verwachting. Maar het is een heel prachtig setje met een knippertje en weet ik veel allemaal. En dat weet je gewoon, dat ging met hem mee.
Ja.
En er zijn ook nog een paar mooie handschoenen met het monogram van Napoleon. Voor 10 of 15.000 euro.
Ja, dat valt wel mee, hè?
Maar dat geld, dat boeit natuurlijk niet. Het gaat gewoon om het feit dat die prachtige persoonlijke voorwerpen... Ik bedoel, Nelson's trouser kan het bijna niet.
Nee, en dan echt voor de mensen.
Voor de mensen.
Je kan het gewoon kopen.
Maar ja, het is natuurlijk wel zonde. En op een of andere manier vind ik dan altijd met dat soort collecties... die gaan dan worden opgebroken... En ja, wie weet waar het aan toe gaat.
Het was een
aparte Nelson Trousers sales. Weet dat ik ook de veilinghuis in de gaten blijf houden.
Dankjewel. En we horen graag hoe het is afgelopen. We zullen het meenemen in de uitslag.
Ja, en wat zetten we erop trouwens, de winnaar?
Oh ja, dat is wel een goeie.
Een zakkatje op het dis van de Jumbo?
Op zijn minst.
Ga ons sponsoren alsjeblieft. Ja, wat, of weer zo'n zak, of weer zo'n fles Crown nep champagne.
Ja, of gewoon een six-packie wijn Stefaner, halve liters.
Iets, gewoon iets lekkers om te
opzuipen.
Ja
hoor,
ja,
komt
hoor,
helemaal
prima.
Goed.
Ook
bij deze.
Ja, nog even een allerlaatste dingetje.
Ja.
Ik kwam nog een heel leuk filmpje tegen.
Oh.
Ja, zo'n oud paté nieuwsachtig filmpje, zwart-wit. Na de oorlog waren natuurlijk in the world... Nou, de Tweede Wereldoorlog hebben we het dan over. Allerlei oorlogstuig dat overal maar lag in al die landen, wereldwijd.
Het was gewoon een zooitje.
Het was gewoon een zooitje. Overal lag die zooi.
Ja.
Of werd weer meegenomen, of werd daar gewoon liet men liggen daar. Bijvoorbeeld tussen 45 en 46 werden er meer dan 5000 vliegtuigen alleen al op Kingman Air Force Base in Arizona gesloopt. Maar er zijn heel veel van grappige verhalen over bijvoorbeeld Amerikaanse jeeps die waren achtergelaten op de Filipijnen. Die werden omgezet in jeepneys. Dat is een soort vervoersmiddel. Een soort kleurrijke bus hebben ze ervan gemaakt.
Oh,
dus hebben
leuk.
Ze een soort klein schoolbusachtig dingetje opgezet.
Ja.
Op basis van een jeep.
Oh, tof.
Maar er waren ook Duits oorlogstuig. Dat was, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Ja. Kan je dat wel een tweede leven geven? De Fransen hebben wel grappig, die hebben nog tot 49 Duitse pantertanks gewoon ingezet. Totdat ze werden vervangen voor eigen tanks, die van mindere kwaliteit waren, had ik gelezen.
Oh.
Dus nee, overal werd ineens werd nog wel een of niet, of als schroot, of in ieder geval, er werd iets mee gedaan.
Ja.
Toen kwam ik in dat filmpje, dat is dus iets anders. Dan zie je een fabriek. Waarbij oude Duitse staalhelmen worden omgebouwd.
Ja.
Tot kokerij.
Tot kokerij.
Het is zo bijzonder. Want je ziet zeg maar zo'n in een fabriek allerlei fases van het productieproces. Je ziet een Duitse helm. En die wordt eerst in een soort mal gedrukt. Waardoor die. En dan snijden ze de rand eraf. En dan heb je wat rond pannetje.
Ja.
En dan rammen ze daar bijvoorbeeld gaten in om er een zeef van te maken. En dan emailleren ze die. Ja. En een stengel eraan. En huppakee. Dat er eerst een Duitse soldaat dat op zijn hoofd heeft gehad. En vervolgens wordt dat 30 jaar lang voor het afgieten van de piepers gebruikt.
Precies, de radijsjes erin gewassen.
Is toch wonderlijk?
Ja, bizar.
Maar ik vind het is wel de cradle to cradle. Weet je wel eens.
Het past wat dat betreft wel helemaal bij deze tijd, hè?
Het ziet er zo grappig uit. Omdat je zo'n soort symbool van het kwaad uit de oorlog. En dan worden daar. De spruitjes ingekookt.
Ja, een mooi voorbeeld van circulair materiaal gebruiken.
Ja, precies.
Schat, help je me even met koken? Pak eens even boven dat kastje.
Even kijken, een modelletje Stalingraad of Slag om Arnhem?
Nou, we eten spruitjes.
Oké, Slag om Arnhem.
Een heerlijke historische potpourri weer, Simon.
Ja, het is weer van alles wat, hè? Voor iedereen.
Zeker.
En iedereen wat wilt.
Ik vind het gewoon mooi dat je speciaal hiervoor naar Breda komt. Een halve wereldreis.
En, mag ik nu weer dit proces in reverse gaan meemaken? Ja.
Oh, toch nog.
Ja, ik kijk er nu al naar uit. Ik hoop dat de luisteraars weer genoten hebben. Tot Simon, volgende keer.
Reis.
Bye.
Dankjewel voor het luisteren.